Goedemiddag, het nieuws met Gert van Boksel. Honderden fietsers rijden van Antwerpen naar Brussel om schone lucht te eisen. En in Brazilië is een extreemrechtse kandidaat de grote kanshebber bij de presidentsverkiezingen. Vanuit Antwerpen zijn 400 fietsers op weg naar Brussel. Ze eisen maatregelen tegen de luchtvervuiling. Het gaat om ouders en kinderen van 31 scholen die een half jaar lang met de actie Filtercafé Filtre de schoolstraten autovrij hebben gemaakt. Truidemaree was bij de start.
Met een goede 400 fietsen ze naar Brussel langs de A12. Ouders en kinderen die een half jaar lang op vrijdag de straten aan hun school autovrij hebben gemaakt. En daar hadden ze elk hun reden voor.
Onze scholen zijn allemaal zo in de buurt van grote wegen en dat is niet zo goed. Dus dat wouden we graag meedoen.
Auto's weren uit de schoolomgeving maakt wel degelijk een verschil, merkten ze.
Op de vrijdag had ik het gevoel dat ik beter kon ademen, maar in de rest van de week niet.
Ook de ouders zien er de voordelen van in.
Er hangt enorm veel smog, dat prikt aan uw ogen, aan uw luchtwegen. Dat is helemaal niet fijn om door te fietsen. De dagen dat dat afgezet is, is dat natuurlijk fantastisch. Het is veel beter. En het grappige is, er is eigenlijk amper file als het afgezet is.
Maar de lucht is nog niet overal proper, want niet alle scholen doen mee.
Momenteel nog niet, dus ik hoop dat we na een kleine rustpauze verder doen totdat de lucht echt beter is.
Met twee ballonnen vol propere lucht fietsen ze nu naar Brussel, naar een groot slotfeest in het Jubelpark. Truidemaree, VRT Nieuws, Antwerpen.
Antwerpse N-VA-burgemeester Bart De Wever roept zijn kiezers op om niet voor Vlaams Belang te stemmen. Volgens De Wever vergroten extra stemmen voor Vlaams Belang de kans op een groene burgemeester in Antwerpen. Dat heeft hij gezegd in De Zevende Dag. Voor De Wever is een stem voor Vlaams Belang een verloren stem.
Die willen niet besturen. Je gaat niet op de koffie bij Gouden Dageraad, bij echte nazi's, op hun kosten dan nog eens, als je wil besturen. Dus elke stem die van N-VA naar Vlaams Belang schuift, ja, daar kan je niks meer mee doen. De paradox van een Vlaams Belangstem is dat die natuurlijk de kans op een groene burgemeester alleen vergroot. Ja.
Vlaams minister-president Bourgeois maakt 250.000 euro vrij voor noodhulp aan Sulawesi, het Indonesische eiland, dat eind vorige maand te maken kreeg met een aardbeving en een tsunami. Het geld gaat naar het consortium 1212, de groep NGO's die hulpprogramma's opstarten voor het getroffen gebied. De dodentol op Sulawesi is intussen gestegen tot ruim 1700 en er wordt ook gevreesd voor 5000 vermisten in twee dorpen die verdwenen zijn onder een dikke laag modder. Brazilië kiest vandaag een nieuwe president. De strijd lijkt te gaan tussen extreem rechts en een linkse kandidaat. Jens Fransen, het wordt in elk geval een belangrijke dag voor Brazilië.
Zeker, want er worden daar een beetje de moeder aller verkiezingen gehouden in Brazilië. Niet alleen een nieuwe president wordt gekozen, maar ook nieuwe gouverneurs, nieuwe volksvertegenwoordigers. 13 presidentskandidaten en als geen van die 13 de meerderheid haalt vandaag, komt er een tweede ronde.
En wie zijn de favorieten?
Mijn topfavoriet is dus die Jair Bolsonaro. Uit de eerste peilingen is die goed voor 36%. Is een ex-militair, een homohater. Er heeft heel wat racistische uitspraken gedaan. Ultra-liberaal ook. En wil komen afmaken met de criminaliteit ten koste van alles. Lijkt ook een beetje heimwee te hebben naar die periode van de militaire dictatuur in Brazilië. De man raakte vorig jaar levensgevaarlijk gewond toen hij tijdens een verkiezingsrally werd neergestoken door een linkse activist. De grote tegenhanger is Fernando Haddad, een oud running mate van de oud-president Lula da Silva. En omdat die laatste niet meer mag deelnemen vanwege veroordeeld en in de gevangenis, is Haddad nu naar voren geschoven. Die haalt op dit ogenblik 24% en wellicht zal het dus om een tweede ronde moeten zijn.
Ja, dankjewel Jens. En die tweede ronde die vindt plaats eind oktober. Artsen zonder grenzen mag niet meer werken in een vluchtelingencentrum op het eiland Nauru in de Stille Oceaan. Dat laten Artsen zonder grenzen zelf weten. Australië heeft het vluchtelingencentrum op Nauru geïnstalleerd, maar ligt al geruime tijd onder vuur voor de slechte levensomstandigheden daar. Artsen zonder grenzen biedt er hulp voor de mentale gezondheid van vluchtelingen en inwoners, maar wordt nu dus buitengezet, zegt Delphine van Durmen.
De Australische autoriteiten hebben ons gevraagd om het eiland te verlaten, de activiteiten stop te zetten op het eiland Nauru. En wij zijn momenteel aan het uitzoeken wat er precies gaande is, waarom ze willen dat we daar stoppen. Want wij vinden het uiteraard noodzakelijk om te blijven. De hulpverlening is echt wel zeer belangrijk voor het welbevinden van de mensen ter plaatse. We hopen in de loop van de dag meer info te weten, te begrijpen wat er exact gaande is en waarom ze onze hulp niet meer wensen.
De overwinning in de grote prijs Formule 1 van Japan ging vanmorgen naar Lewis Hamilton. Hij was in zijn Mercedes sneller dan Valtteri Bottas en Max Verstappen. De vijfde wereldtitel voor Hamilton komt zo dichterbij, vooral omdat concurrent Sebastian Vettel kostbare punten heeft verloren. Vettel was in Japan pas zesde. Hamilton heeft nu 67 punten voorsprong. Als hij over twee weken in de grote prijs van Amerika 9 punten meer haalt dan Vettel, is Hamilton wereldkampioen. Het wordt geleidelijk overal droog met opklaringen. Gevoelig frisser dan de voorbije dagen wel, met maximaal tot 17 graden. Morgen droog, zonnig en iets zachter. De dagen daarna vaak zonnig en nog warmer. Woensdag halen we 22 graden. En we begonnen het nieuws met 400 fietsers die over de A12 van Antwerpen richting Brussel rijden. Een actie van bezorgde ouders die schonere lucht willen in schoolomgevingen. Meer op vrtnieuws.be.
Het verkeer vertraagt op de E40 van de kust naar Brussel tussen Drongen en Zwijnaarden.
Van der Bouwheden, verandabouwer met passie voor kwaliteit. Van der Bouwheden.be.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché met Peter Koelewijn, de man die in zijn eentje meer dan een halve eeuw Nederlandse muziekgeschiedenis schreef. Hij was pas 19 toen hij een monsterhit scoorde met Kom van dat dak af. Daarna bouwde hij de fundamenten van de rock'n'roll in Nederland. En later eens schreef hij en produceerde hij ook talloze hits voor anderen. Al die jaren worstelde hij met twee frustraties: dat hij geen noten kan lezen en dat hij nooit een echte theatertournee heeft gespeeld. Eén daarvan kan hij nu wel van zijn lijstje schrappen. Dat zijn muziek veel mensen raakt is duidelijk, maar wat raakt hem? Wat houdt hem wakker? En is het leven gul geweest? Dit is Touché met Peter Koelewijn. Een goede middag.
Johnny is the boy for me. Always knew that he would be. But I never caught his eye. He would always pass me by. Never had a glance for me. Though I loved him from the start, and I told my eager heart, Johnny is the boy for me. Boy for me, always knew that he would be. Though he doesn't know my name, I will play a waiting game, knowing he will come to me. Ever since the world began, woman always got her man, and Johnny is the boy for me. He came my way, having only this to say, darling, will you marry me? It was easy to decide, yes, my darling, I replied, Johnny, you're the boy for me. Johnny, you're the boy for me.
Johnny is the boy for me van Les Paul en Mary Ford. Peter Koelewijn, waarom heb je dit nummer gekozen om hier te laten horen?
Ook een hele oude opname. En het is een oud liedje dat ik dacht dat het uit Hongarije kwam of zo, oorspronkelijk. Maar die Les Paul en Mary Ford trouwens ook, die hebben toch baanbrekend werk verricht. En Les Paul sowieso is een hele beroemde gitarist. En heeft ook een speciale gitaar ontwikkeld. De Les Paul gitaar is een ongelooflijk beroemde gitaar. Maar hij maakte al platen. Double tracked en hij gebruikte meer sporen tapes. Die kan je nagaan. Deze plaat is geloof ik 55 of 53. Meer sporen bandrecorder had hij al. Terwijl wij in 1959, jaren later, nog in de Bovema studio alles op één spoor moesten doen. Die man was, die Les Paul, die heeft qua platenopname qua spelen. Wat hij ook deed, is de band langzaam laten draaien, dan spelen en dan weer op normale snelheid terugdraaien. Wat later de Beatles ook nog hebben gebruikt en allerlei popartiesten. Daar was Les Paul al in begin jaren 50 mee bezig. En daarom graag Johnny is the Boy voor me.
Ja. Jouw leven is van begin tot het einde muziek geweest, maar eigenlijk wou je heel graag journalist worden, hè?
Ben ik ook geworden. Ja. Toen ik van de HBS afkwam, er waren twee dingen in eindexamen klas HBS, maakten we al Kom voor de Dak af. Maar toen ik van school afkwam, ben ik gaan werken bij het Eindhovens Dagblad als leerlingjournalist. Ik heb mijn leerlingtijd ook afgemaakt en ik kon mij op dat moment journalist noemen. En maar bleef tegelijkertijd ook platen maken. Dat ging. Dat was af en toe wel eens lastig. Ik moest wel eens diensten ruilen met. Ook voor optredens. Want een krant werkt ook op zondagavond. Want 's maandags moet er ook weer een krant komen. En zondags 's avonds moest ik dan wel eens optreden. Of wel eens, vaak optreden. En dan wisselde ik weer met een collega. En ik was altijd wel een beetje aan de gang. Maar ik heb heel veel gehad aan de journalistiek. Ook voor het schrijven van teksten, omdat je in de journalistiek leert, tenminste de afdeling bij het Eindhovens Dagblad waar ik begon was de stadsredactie en je moest je verhaaltje schrijven. Eigenlijk wat er was gebeurd, heel beknopt. Je moest beginnen met het voornaamste, waar het om draaide en daarna kon je er dan iets meer erbij bij vertellen. Dat leerde je al snel om een verhaal zo kort mogelijk te weer te geven. En geen onzin. Je moest gewoon spreektaal gebruiken. Mm-hmm. En dat heb ik ook altijd met mijn songs gedaan. Aan de andere kant was het voor mij absoluut een wennen toen ik in de business te maken kreeg met de bladen die zich gingen ontwikkelen in Nederland. Dat je dan, eerst was het Privé, later kwam Story erbij, een Weekend. En die journalistiek van goede vrienden beweren en sloeg in als een bom en dat soort dingen. Nou, dat was voor mij een gruwel. Ik was op een hele andere manier was ik opgeleid. Ik heb een hele goede journalistieke opleiding gehad. En dat kon helemaal niet van goede vrienden beweren. Weet je wel? Check, dubbel check je bronnen en niks van dit soort onzin. Dus dat duurde een hele tijd voordat ik daar aan gewend was.
Stel nu dat jij de grote journalist Peter Koelewijn was geworden.
Peter van Heelwijk.
Ja, Peter van Heelwijk. Wat zou dan jouw specialisatie geweest zijn, denk je?
Zou ik niet weten. Ik zou uiteindelijk, dat wil elke journalist, willen gaan reizen en verhalen daarover schrijven. Ah. En zo'n journalist zou ik graag hebben willen worden. Ja, een verhalende journalist. Of een oorlogscorrespondent. Ik weet heel veel van ik heb altijd van historie gehouden in het algemeen, maar van oorlogshistorie in het bijzonder. Ik weet heel veel van daarom mijn fascinatie voor dat soort films. Van de Tweede Wereldoorlog. Ik weet ook veel van de Eerste Wereldoorlog. Zelfs de Boerenoorlog. En heel veel. Ja. Dus dat heeft me altijd gefascineerd.
Europa, zou dat ook jouw interesse geweest zijn?
Ja.
Dat volg je ook. Europese Unie en hoe het daar vergaat. En hoe weinig succesvol de Europa.
Daar ben ik heel gemengd over. Net zoals zoveel mensen, denk ik. Ik vind één Europa vind ik een heel goed ding. Maar ik vind, zoals het gaat, vind ik een gruwel. Ik vind ook zoals die mensen in Brussel, zoals ze ook af en toe komen die dingen, het misbruik maken van gelden, het misbruik maken van nu weer dat er niet duidelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld er is een onkostenpost, hè? Er is een onkostenpotje van 75 miljoen. En de organisatie vertikt het om duidelijk te maken waaraan dat wordt uitgegeven. Ja, dat is een privacy. Wat privacy? Het is jouw geld, het is mijn geld. Het is het geld van alle Europeanen die aangesloten zijn. Niks privacy. En als je dan een filmpje, volgens mij heeft dat een Belgische filmmaker gemaakt, een filmpje van als dan een vergadering was en vooral tegen het weekend, dan ze moeten een presentielijst tekenen. En dan, dan krijgen ze geld uitgekeerd. Maar dan naar zo'n vergadering gaan, presentielijst tekenen, met weekendkoffertje al bij zich, en dan gelijk omdraaien, de lift in en naar buiten gaan. En dan toch wel die 400 of 500 euro in de zak steken wat ze daarvoor krijgen. Dat zijn van die dingen. Ik vind dat Europa dat moet blijven. Maar ik vind, waarom ze geen kans zien aan dit soort uitwassen een einde te maken, dat begrijp ik dus niet.
Daar zou jij als journalist over geschreven hebben.
Daar zou ik over blijven schrijven.
En je zou allicht ook geschreven hebben over de grote grazers op de Oostvaarderplassen. Een hele discussie is dat in Nederland. Bij ons heeft het ook in het nieuws gezeten.
In het noorden van Nederland, in Flevoland, krijgen de zogenoemde grote grazers van de Oostvaardersplassen extra voedsel. Die grote grazers, dat zijn runderen en die leven op onbewoonde eilandjes. Door de kou dreigden ze te verhongeren. Actievoerders waren op eigen initiatief de dieren gaan voederen. Om dat te verhinderen heeft de provincie Flevoland nu beslist de dieren zelf eten te geven.
Touché.
Het was een project, hè? Het is gestart.
Ellende in een notendop.
Ja.
Wie kan nou bedenken om dat soort dieren in een afgesloten gebied op te sluiten? En eigenlijk dan zeggen, ja, en nou laten we de natuur zijn werk doen. Ja, de natuur doet zijn werk. Dus dat jongt maar aan. Dat wordt steeds meer en meer en meer. Maar het gebied wordt niet groter. Het gebied blijft hetzelfde. Dus op een gegeven moment krijg je de situatie dat er voor al die dieren geen eten genoeg meer is. Wat gebeurt er dan in schaarse tijden zoals de winter? Die dieren sterven van de honger. Dat kan je toch niet bedenken. En dan ook nog, dan komen natuurwetenschappers. Ja, zo zit de natuur in elkaar. Ja, de natuur zit in elkaar. Als je de dieren de kans geeft. Ze moeten een kans hebben. Ik vind het net zo'n ellende als een stierengevecht. Die hebben ook geen kans. Als je die dieren de kans geeft om hun geluk elders te beproeven. Maar dat kan niet, want het is helemaal omheind. En dat vind ik dus zo'n miskleun. En dan moet er ook nog een discussie overkomen. Dan moet er besluit overgenomen worden van, dan voeren we ze maar bij. En nu wordt er gesproken, ja, er zijn er nou zoveel, nou moeten we ze maar gaan afschieten. Ik heb niks op tegen als er het af en toe wel eens noodzakelijk is om eens reeën of herten af te schieten in een groot bos, of omdat er dan toch wel te veel komen en omdat ze elkaar in de weg lopen. Maar dit is bij elkaar drijven. Laat maar aan, jongen, en dan gaan we ze, zoals nu is, nou gaan we ze afschieten. Daarvoor hou ik veel te veel van dieren, om dat normaal te vinden. Dat is
je bent echt een grote dierenvriend, hè?
Ik heb zelf twee hondjes en ik heb vroeger altijd veel dieren gehad. Ja.
Zelfs een hangbuikzwijn, dacht ik. Heb je ook gehad?
Toen ik nog in Soest woonde, had ik een hele grote tuin. 4000 vierkante meter. En ik had een hele hoop dieren er rondlopen. En ook een hangbuikzwijn. Een Vietnamees hangbuikzwijn. En op een gegeven moment dacht ik, ik had ook kippen. Die liep ook los. Ik koop gewoon 6 van die grote regentonnen. En die zet ik in die tuin hier. En dan kunnen de kippen eieren in leggen. Nou, die kippen hebben er nooit eieren in gelegd. Die legden alleen maar eieren onder struiken en dingen neer. Dat vond ik tientallen eieren, maar dat hangbuikzwijn op een gegeven moment, die zag die tonnen en die dacht, in de paartijd zag hij dat aan voor een vrouwtje. Dus die beklom de ton en tot die ton door al dat gebeweeg in elkaar stuiterde en dan ging hij naar de volgende ton. Dat hangbuikzwijn, toen die 6 tonnen de grazen had genomen, zal ik maar zeggen, toen vond ik het wel welletjes geweest. En toen heb ik hem, ben ik naar een boer gegaan daar in de buurt. Ik zei, kan jij er iets mee? En die zei, jola, hier maar rondlopen, ik heb hier ruimte genoeg. Dus ik heb hem daar naartoe gebracht, want ik was het er wel een beetje zat, ja.
Nu beperk je je tot hondjes.
Nu hebben we alleen maar hondjes. En, dat is
en hoe heten ze?
Bo en Belle.
Dat zijn mooie, mooie gewone namen. Ja, het is ooit anders geweest. Hè?
Dat komt Els, mijn vrouw, die had dat Bo. En ik had een hond die heette Dopie. En die overleed. En ouderdom. En Bo, die werd helemaal depri. Die verpieterde helemaal. Toen hebben we eerst 2 andere honden geprobeerd om erbij te zetten. En dat waren hele lieve honden, maar die trokken zich niks van Bo aan. Dus dat lukte dus niet. En toen kwamen we Bellen op het spoor. die kwam uit Roemenië. Dat was een heel jong hondje nog. En vanaf de eerste minuut was dat raak met Bo. En stoeien en rennen en doen. En die Bo die leefde helemaal op. Die was al 13, 14. Die is nog steeds. En die lijkt wel een jonge kerel, joh. Die gaat met de keer. Dus. Nou ja, dus Bo. En Bella had een Roemeense naam, maar was niet eens uit te spreken. Dus Bo, nou, ja. Bella.
Maar je vorige hond heette dus Dopie. Ja. En dat verwees naar jouw jouw drugsverleden. Kan dat?
Ja, ik heb altijd honden gehad. En in de flauwe power tijd, we zijn begonnen met Tripper. Want we namen nog wel eens een keer een jointje. En eerst kwam Tripper, toen kwam Snuiver, toen kwam Kik en toen kwam Dopie. Ja.
Je wou een beetje in de traditie blijven.
Toen bleef, ja. Maar nu met Bellen zijn we van die traditie afgestapt. Dat waren ook allemaal mannetjes die vorigen en dit is het vrouwtje.
Ja. Maar hoe ver ben je zelf gegaan in de muziekwereld als het over drugs en jointjes gaat?
Ik heb aardig zitten blowen en... In de flauwe power tijd, zal ik maar zeggen. En van de ene dag op de andere was dat gelijk voorbij. En dat kwam een eindje verder bij mij in dezelfde straat. Ik had zo'n drive-in huis toen de tijd. En daar woonde Sjors Kooijmans. En Sjors Kooijmans is de gitarist, zanger van de Golden Earring. Toen de tijd nog Golden Earrings. En George en ik zaten een keer bij mij op het balkon en een goede joint te roken en een koffie te drinken. En ik zou om 10 uur in de studio zijn. En om 11 uur belde mijn secretaresse waar ik bleef. En om 12 uur belde ze weer waar ik bleef. Want ze zei van, nou, de hele studio zit vol met muzikanten. Ja, ik kom zo en we namen nog een koffie en nog een jointje. Nou, uiteindelijk kwam ik om 2 uur aanzetten in de studio. En vol met muzikanten. En die zaten daar al uren te wachten. En je moest die mensen extra betalen. Want dat kan dus niet zomaar. Natuurlijk, je kan ze niet zomaar uren laten wachten. Maar ik voelde me eigenlijk zo ongelooflijk schuldig. Dat ik op dat moment zei. En nou nok ik ermee. Ik hou ermee op. Niks geen joints meer. En vanaf dat moment. Want dit leidt tot niks. Ja. Dus,
had je afkikverschijnselen?
Nee, ik had geen afkikverschijnselen. Dat viel wel mee. Ja.
Dying, If I am dead, as dead I well may be, you'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me.
Traditional Danny Boy, hier gezongen door Helmut Lotti en Cliff Richard. Peter Koelewijn, je noemt dit nummer jouw absolute hoogtepunt, hè, van jouw carrière.
Ja, omdat het... ik heb met zoveel mensen in de studio gestaan, in Nederland en in België. Maar Cliff Richard is toch wel even iets anders. En daar bedoel ik niks ten nadele van al die anderen, maar Cliff Richard is een echte wereldartiest. En ik was al een fan van Cliff Richard toen in, ik meen in 1958, toen ik zijn eerste plaat, dat was Move It, hoorde. En daar was ik helemaal flabbergasted van. En Cliff Richard is nog steeds een wereldartiest. En toen Piet Roelen me belde en om te zeggen dat we een duet zouden gaan doen met Helmut en Piet in een studio in Londen, wist Piet ook dat ik bijna van het geluk onder de tram zou lopen. Dat het... maar Piet zelf ook, want Piet was ook een ongelofelijke fan van Cliff. Dus we stonden in, we gingen naar Londen toe. En Piet en ik zaten eerst in de hal te wachten tot we aan de beurt waren. Want Helmut zou eerst een duet met Cliff zingen voor de plaat van Cliff Richard. En daarna zou Cliff een duet met Helmut zingen voor de plaat van Helmut. Zo was dat geregeld. Tot de manager zei van Cliff, van willen jullie niet samen in de studio erbij zijn? Nou ja, wij wilden daar wel samen bij zijn. Dus ze waren bezig met het liedje voor Cliff. En op een gegeven moment hoorde ik dat... ik geloof dat Cliff Richard dat was, of Helmut, weet ik niet meer. Maar nee, Cliff. Die moest een tweede partij zingen op die song. En dat was de verkeerde tweede stem. Dus ik zei, mag ik even wat zeggen? Ik denk, dat zal die producer wel horen. En trouwens, een arrangeur zat erbij. Die reageerde ook niet, dat vond ik al raar. En mag ik wat zeggen? Ja, nou ja, oké, zei hij. Wat een toffe gozer trouwens, die producer van hem. Dus ik zei, volgens mij zingt Cliff daar de verkeerde stem. Zei hij, welke moet het zijn? Dus ik zing hem dat voor. Dus hij drukt op de knop en zegt in de regieruimte van Peter hier, zegt dat die stem niet goed is, Cliff. En hij kon wel eens gelijk hebben. Ik had nog geen boevenbaat tegen Cliff Richard gezegd, hè, op dat moment, want wij stonden te wachten. Nou, laat maar horen. Dus ik zing dat voor. Later zei Helmut trouwens tegen mij, had ik al lang gehoord, zei hij. Maar ja, ik zei, waarom zei je dan niet? Ik zei, ja, ik ga niet tegen Cliff Richard zeggen dat hij verkeerd zingt. Dat begreep ik ook wel. Dus ik zing dat voor. Nou, zei Cliff, dat kon hij wel eens gelijk in hebben. Want dan had die producer ook al gezegd, volgens mij heeft hij gelijk. Dat gebeurde 3 keer tijdens die opnames. Dus toen Cliff klaar was, hoorde ik er, want ik zat er natuurlijk verschrikkelijk tegen op te kijken, van ik moet dadelijk Cliff Richard de productie doen van een plaat met Cliff Richard en Helmut. Maar ik zat er, ik was al bij de familie. Weet je, bij Cliff Richard merkte je al van, nou, hij vertrouwde mij, want ik had hem door die opmerking die ik had gemaakt. En dus toen hij ik wist dat hij die hoge noot zou moeten zingen in dat stuk van wat Helmut zou gaan doen. En ik had daar in Nederland al een andere oplossing voor. Dus voordat wij dus aan die opname van ons begonnen, zei Cliff, jij moet zo verschrikkelijk de lucht in met die noot. Dat is bijna onmenselijk. En ja, hij wilde het toch proberen. Ik zei, ik heb een andere oplossing. Dus hij gaat er staan en hij zingt die tweede stem. En dat klopte helemaal niet. De stoom kwam uit zijn oren. En, want er klopte helemaal niks van. Maar dat was ook een onmenselijke hoge noot. Is dat? Ja. Dus hij komt weer die regiekamer in. En hij keek knap ongelukkig. En ik wist, ik moet die man niet laten afgaan. Weet je. Dat kan ik niet maken. Cliff Richard, nota bene. Die moet ik beschermen. Cliff, laten we die andere lijn. Ik heb een andere lijn die we kunnen doen. En toen keek hij ons aan. En Helmut keek er ook een beetje ongelukkig bij. Ja, dat willen we niet meemaken, weet je wel. En dat fout gaat. Dus toen keek hij ons aan en zei hij, ik wil dat nog één keer proberen. Dus hij ging daar staan in de studio. We starten de tape. En Helmut ging naast me zitten. En van begin tot het eind, waar hij het vandaan haalde, weet ik niet. Met een kopstem. Maar het klopte helemaal. En het was heel zachtjes, maar het was digitaal. Dus we konden die schuif helemaal optrekken om het harder te laten zijn zonder dat we ruis hoorden. Hij was klaar. En toen keek hij door het glas. Zo van, en? Ik kon niks zeggen. Ik zwaaide alleen maar, kom maar hier naartoe. En hij kwam binnen. En toen zeiden we van, dit is tremendous. En Helmut ook. Toen zei Helmut tegen mij, waar haalt hij het? Weet je, toen hij aan zei, waar haalt hij het vandaan? Dit is het. Ik zei, ik weet het niet, ergens uit zijn tenen of zo. Ik zei, maar dit krijgt hij nooit meer. Ik zei, hoeft toch niet? Wij hebben het in ieder geval. En toen kwam Cliff binnen en toen keek hij ons zo aan, zo van, ja, wacht even. Maar wat die Lottie kan, dan kan Cliff Richard ook natuurlijk. Hè? Geweldig. Thank you.
komt uit de Peer Gynt-suite, muziek van Edvard Grieg, die hij schreef bij het toneelstuk van zijn goede vriend Hendrik Ibsen. Peter Koelewijn, dit muziekstuk is muziek met betekenis, hè, voor jou.
Ja, toen ik 11 was, ik zat bij de padvinderij, bij de scouts. En toen ik 11 was, zag ik een film, of er werd een film gedraaid bij de padvinderij, van de begrafenis van Lord Baden-Powell. De oprichter van de padvinderij internationaal. En daar draaiden ze deze Ace is Dead, draaiden ze daar onder. En dat greep mij zo ongelooflijk aan, dat is mij altijd bijgebleven. En daarom, het hoort ook tot een van mijn favoriete klassieke stukken, zou je kunnen zeggen.
En Ace was de moeder van Peer Gynt. Het gaat over de dood van de moeder van Peer Gynt.
Maar zo'n mooie melodielijn. Het bouwt op. En het wordt, ja.
Hoe heb jij afscheid genomen van jouw moeder?
Ik heb, voordat mijn moeder overleed, zoals ik al eerder heb gezegd in dit programma, als ik geëmotioneerd word, dan schrijf ik daar vaak een song over. En ik heb toen een liedje over mijn moeder gemaakt. Mama Elisabeth. En zij was toen aan een soort dementie, leed zij. Ik vond ook, als ik bij haar was, ik had soms ook het idee dat ze niet wist dat ik bij haar was. Dan die ogen stonden, die gingen dan de ruimte in. Dan zei ik dan in mezelf, ma is op reis. En, maar het vreemde was dat mijn moeder tot aan het eind toch de nagels liet lakken. Naar de kapper wilde. En zag er altijd als door een ringetje te halen uit. Andere dingen wist ze niet meer, herkende ze niet, maar dat moest wel gebeuren. En toen mijn moeder overleed, dat was toch wel. Ze was al op weg daar naartoe. Maar dat was toch wel wat. Ja, dat deed me veel meer dan toen mijn vader overleed. En dan nam ik mezelf kwalijk dat ik. Mijn vader lag opgebaard. En ik ging in haar aparte kamer en in de aula. En ik ging aan het voeteneinde staan en ik keek naar hem. En ik voelde eigenlijk niks. En toen zei ik iets idioots als goeie reis, ouwe, of iets dergelijks. En toen ben ik weer weggegaan. Ja, mijn vader was nou niet de allerliefste man van de wereld. En in tegendeel zelfs. Het was zoals toen hij begraven werd, toen zei de dominee, het was een moeilijk mens, maar hij was het moeilijkste voor zichzelf. En dat geloof ik ook wel dat zo was. Maar bij mijn moeder was dat een hele andere ervaring.
Je hebt ook veel te vroeg afscheid moeten nemen van jouw vrouw, hè, Mieke, de moeder van jouw twee kinderen.
Ja, heel tragisch.
Ja.
Zoals het leven dan kan gaan. Ik was bij een jubileum gebeuren geweest van Frits Spits. Frits Spits is een heel bekende dishockey in Nederland. Maar ik ken Frits al heel erg lang, maar dat is weer een heel ander verhaal. En ik kom thuis en mijn vrouw Mieke, die ging vaak vroeg naar bed. Niet om te gaan slapen, maar dan nam ze alles mee. Een drankje en de hond ging vaak mee naar boven. En die sliep dan op het voeteinde. En dan ging ze televisie kijken. En als ik thuis was, dan bleef ik beneden televisie kijken. Want dan keek ik naar een voetballen of naar iets anders wat haar toch niet interesseerde. En dan zette zij boven het anders op en dan een uur of 11 ging ik ook naar bed en dan keken we samen nog naar een of andere serie of zo. Dus ik kom thuis en het licht was nog aan. En meestal was het licht dan uit. En ik kwam om 10:50 thuis. En Doopje liep nog rond. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Want Doopje ging altijd mee naar boven. Maar het licht in de keuken was uit. En toen ik in de keuken kwam, toen lag ze daar. Ze had een hersenbloeding gehad. En de ambulance gebeld. En dus paniek natuurlijk. En die mensen kwamen en die zeiden al meteen, we denken dat het iets met haar hoofd is. Dus ze werd meteen in het ziekenhuis gebracht. Ik erachteraan. Joep gebeld. Ik heb twee kinderen, Joep en Kim. Maar Kim woont in Amerika. Dus Ik hoorde toen al in het ziekenhuis van dat het wel dat het heel ernstig was. En nou, Kim gelijk gebeld in Amerika. Maar ja, dat duurde toch wel even voordat hij overkwam. Dus het was in 5 dagen was het. Ja, was het toch wel. Was het einde daar. En dat waren hele bizarre einddagen. 5 dagen. Ten eerste zo plotseling. Ten tweede. We moeten Kim te pakken krijgen. En dat voor Kim moeten, of zelf, die ging zelf regelen dat ze meteen naar Nederland kon. Maar dat ging ook niet zo, want die moet een vlucht hebben. Ze moet dingen regelen voor de kinderen enzovoort. En dan, na 2 dagen, omdat het er al op leek dat het niet goed zou gaan, kwam een dokter al. En die mensen begrijp ik ook heel goed. En dat ging ook allemaal heel vriendelijk en heel kies. Van ja, mocht het niet goed aflopen, kunnen we dan met u spreken over uw vrouw en de organen. Ja, dat klinkt hard, maar als je vrouw is overleden, dan hoeven ze er niet meer over te praten, want dan is het te laat. Dat begrijp ik ook wel. Maar dat is op dat moment natuurlijk. Maar op een gegeven moment leek het net of het beter zou gaan. Maar de dag daarna was het toch meer mis. Inmiddels was Kim er ook. En gelukkig dat Kim er ook was. Want toen kregen we weer dat gesprek. Toen het echt helemaal bergafwaarts ging. En toen heeft Kim heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik, maar vooral Joep, over de streep getrokken werd. Om iets met haar organen te laten doen. Want ja, we hebben erover gepraat, ook waar Mieke bij was. Maar ja, die lag zwaar in coma. En Joep wilde, ja, zijn moeder ademde nog, want die lag aan allerlei machines. Maar Kim was daar reëler in. Die zei van, ja Joep, maar ze is er eigenlijk al niet meer. Kijk, ja, dat ze ademt. Als je daar de stekker van uit had aan de machine, dan is het binnen nu en 5 minuten, dan ademt ze hem niet meer. Want dan is het gewoon weg. En uiteindelijk heeft ze Joep over de streep getrokken. En mij al eerder. En toen hebben we. We hebben wel gezegd van, we moeten het alle drie oké vinden. Want als er één niet mee eens is, moeten we het niet doen. Anders krijgen we daar later een probleem mee. Want dan kan iemand zeggen van, of één van ons van, ja, maar ik heb altijd gezegd dat ik dat nooit heb gewild. Dan moeten we gewoon alle drie er mee eens zijn. Nou, dat gebeurde toen zo ook. Mm-hmm. Dat hebben we toen zo op die manier gedaan.
Was het op een of andere manier toch een troost dat je andere mensen hebt kunnen helpen?
Ja, want Kim heeft zich opgegeven als zijnde degene die wilde weten wat er eigenlijk gebeurd zou zijn. Zij werd weken, maanden later gebeld dat er wat er gebeurd was.
Met de organen.
Ja, toen heeft ze mij gebeld van, wil je het weten? Ik zei, ja, ik wil het weten. Dus dat vond ik al, en Joep ook. En dat vond ik heel fantastisch om te horen. En het ging nog verder. Later heeft een van die mensen een brief gestuurd. Maar die wisten niet, natuurlijk, want dat zeggen ze, dat is ook helemaal niet nodig, van waar het vandaan komt, waar die organen vandaan komen. Maar die hebben naar dat punt die dat allemaal beslissen, een brief gestuurd, hoe blij diegene was met dat orgaan en toch leven gered. En dus die brief werd naar Kim gestuurd en die heeft het ons voorgelezen. En toen wisten we helemaal, we hebben het juiste gedaan.
Mm-hmm. Je bent geen man om alleen te blijven, dat is gebleken.
Nee, maar misschien was dat toch wel gebeurd. Maar Els, waarmee ik nu getrouwd ben, want waar ik het over heb, nu is dat allemaal 5 jaar geleden. En in het begin, toen ik met Els tevoorschijn kwam, zeiden de kinderen heel even van, ja, gaat het niet een beetje snel? En toen zei ik, ja, maar op mijn leeftijd gaat het niet een beetje snel. Ik kan geen 5 jaar meer wachten, want dan hoeft het waarschijnlijk niet eens meer. Maar ik kende Els al heel erg lang. Hè. Ik kende Els al 1 jaar of 20. En die is 10 jaar geleden gescheiden. Maar ik ken haar ex en haar kende ik al heel erg lang. Dus op een gegeven moment, toen ik alleen was, elkaar opgezocht. Ze zijn samen wat gaan eten en op een gegeven moment groeit er wat. Ja, en dan, ja. En ik mocht heel erg graag zijn mij. En dat is geworden tot wat het dus nu is.
Ja. In hoeverre is Mieke nog aanwezig?
Het allereerste wat Els deed, dat vond ik heel erg goed, is een. Kim had een hele mooie foto van Mieke. En daar heeft Kim iets heel speciaals van laten maken. Heeft ze in glas laten gieten, zou je kunnen zeggen. En in een soort boog. En dat was heel mooi. Daar heeft Kim voor aan Joep een exemplaar gegeven en mij. Het allereerste wat Els deed, was die foto op een prominente plaats te zetten. En die zei tegen mij, jij bent meer dan 40 jaar met die vrouw samen geweest. En die heeft Mieke ook gekend trouwens. Els. Ja. Dus ze verdient een prominente plaats hier.
Hoe belangrijk was dat voor jou, dat Els dat deed?
Het was heel belangrijk. Ik vond het al heel belangrijk dat ik daar niks over hoefde te zeggen over Mieke. Dat zei ze zelf. Ja. En ze bepaalde zelf. Ik hoefde zelf niet te zeggen van ja, maar. Dat ging automatisch.
Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici, quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est jour plus tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain des heures à manier. Bon. Une cloche sonne, sonne, bon. Sa voix d'écho en écho. Bon. Dites au monde qui s'étonne, bon. Bon. C'est pour Jean-François Nico. C'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, entre faible qui réclame protection dans ton amour.
Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains. Voici qu'après 19 années,
bon, 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 voyez une pure flamme qui s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour.
Les Trois Cloches, Edith Piaf en Les Compagnons de la Chanson. Peter Koelewijn, het is een nummer met een betekenis, hè, voor jou.
Ja, dat is zoveel platen. Maar dit is een bijzondere plaat. Ik weet niet meer wanneer die platen uitkwamen. Het moet in de jaren 50 geweest zijn, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Maar toen ik dat hoorde, ik vond het geweldig. Ik vond het Les Compagnons de la Chanson vond ik geweldig zingen. Dat was een hele bekende groep toen de tijd. Maar die combinatie met Piaf en ook het onderwerp van het liedje, de melodielijn. Het is trouwens vaak gecoverd. Zelfs in Amerika is het in het Engels door de Browns, geloof ik, is het een ongelofelijke hit geworden. Maar haalt niet aan de originele. En het verhaal gaat over een kerkje in een dal. En de klokken daarvan worden om drie redenen geluid. Bij de geboorte, bij een huwelijk en bij het overlijden. En ik werd zo geïnspireerd door dat liedje, dat ik later dacht van, ik wil ook zoiets doen. En toen heb ik zelf ook zo'n soort liedje geschreven. Met de geboorte, de eerste keer naar de grote school. De eerste keer als je het huis uitgaat. De trouwen en het overlijden. En dat heb ik vastgelegd in het liedje De Sprong in het Duister.
Ben jij bang voor de dood?
Soms, niet altijd. Maar ik vind mezelf nog te jong om niet bang voor de dood te zijn. Dus ja.
77 ondertussen, hè?
Ja, maar ik heb Els beloofd dat ik 105 word.
Ah, dus, oké.
Die is 17 jaar jonger dan ik.
Ja, dan moet je toch even dan, volhouden.
Ja, die zegt dan dingen van, ja, maar ik moet er niet aan denken als jij er niet meer zou zijn. Mm. Dan wil ik, kijk, vrouwen zeggen dat soort dingen, mannen zeggen dat niet. Die zeggen dan, ja, dan wil ik er ook niet meer zijn.
Wat houdt jou jong?
De eerste plaats Els. En de tweede plaats het werk wat ik doe. Dat is geen werk natuurlijk. Dat is een soort hobby die al zo lang duurt. En je zal maar toch zo'n hobby hebben. Ja. Dat is geweldig.
Moet het, nog financieel? Moet jij nog op een podium staan?
Nee, dat hoeft niet. Ik heb het toch wel aardig gedaan in mijn leven. Maar dat financiële is secundair. Het doen om te doen, toch net zoals nu weer in het theater, die optredens en zo, die kick die je dan krijgt, ja, dat is toch iets anders, denk ik, dan wanneer je normaal naar je werk gaat en zo.
Was je een goede vader?
Ja, ik zou bijna zeggen, dat moet je aan mijn kinderen vragen, maar ik denk zelf dat ik... Maar ik heb ze wel verwaarloosd, maar dat komt door het werk, door de muziek die ik... Ik was natuurlijk heel veel van huis. En als ik al niet op een bühne stond, dan stond ik in een studio. En dat is... Maar ik heb de kinderen daar zelf nooit iets over horen zeggen. Dus, maar dat vind ik zelf wel. Ik heb ze wel... ik heb het veel aan Mieke overgelaten. Mm-hmm.
Wat is er van de kinderen geworden?
Ik geloof dat het best aardig is. Kim die zit in New York en is moeder. En is getrouwd met een Nederlander die daar een hele goede baan in New York heeft. Die kinderen zijn tweetalig opgevoed. Die spreken, dat hebben ze van begin af aan gezegd, thuis spreken ze Nederlands. Ja, buiten op school. Die kinderen gaan naar de middelbare school zo. En dat de Engels is natuurlijk perfect. En heel grappig om te zien dat ze, als ze onder elkaar zijn, dan is het Nederlands-Engels. En vooral als ze opgewonden raken, gaan ze automatisch in het Engels. Maar hun Nederlands is ook perfect. En Joep, die zit zelf ook een beetje muziek te maken. Trouwens, Kim ook. Kim schrijft kinderboeken, maar maakt daarbij liedjes. En ze komt binnenkort over. Want ze doet ook iets samen met een Belg. En die heet Peter... Weet ik niet meer. En daar gaat ze binnenkort weer naartoe om samen... daar weer over te discussiëren en liedjes te maken, denk ik. Dus ja, die kids van mij die zijn toch aardig terechtgekomen.
Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
Aan wie?
Aan de luisteraars.
Aan de luisteraars. Dat ze vooral elke week naar dit programma moeten blijven luisteren. Maar denk vooruit. Kijk niet alleen maar af en toe, maar kijk niet te veel achterom. Mm-hmm. Kijk gewoon vooruit. En het is een cliché, neem het elke dag. En er zal wel eens wat tegenslag zijn, maar nou en. Over het algemeen is het leven gewoon waard om geleefd te worden. En altijd vooruit blijven kijken en de positieve dingen blijven zien.
Zullen we nog Sam Cooke laten horen? Een
Bring
live
it on to me.
Versie, wou ja. je, van Bring
Geweldig,
It Home to
Me. Die hoorde Els en ik... Toen we naar van de optreden terugkwamen en de radio aan hadden, en hoorden we deze versie. En we hebben stad en land afgezocht en uiteindelijk hebben we hem gevonden. Ik vond hem de intro al, zoals Sam Cooke begint. Somebody have mercy on me. Somebody have mercy on me right now. Begin to feel all right now. Lord have mercy. I said I begin to feel all right now. I feel I can tell you about my baby right now. I said I feel you in a mood for me to tell you about my baby right now. Sometimes me and my baby,
we fuss and fight, and my baby leave home, cause things ain't right. Oh, but I get the feeling so all alone, and I call my baby on the telephone. I finally get somebody on the telephone, and I say, who is this? Somebody said, this is the operator. I say, I don't want you, operator. I want my baby. My baby. And finally the operator get my baby on the telephone. And soon in the minute I hear my baby say hello, something start to move down inside. Now say, I got a message for you, honey. I wanna tell you that, darling, you send me, that's what I'm gonna tell you, baby. Oh, you, oh, you send me. Oh, you. Oh, you send me. Oh, that was tell her, listen here, baby. I want you to listen to this song right here for me. Got to tell you how I feel right now. This song gonna tell you how I feel. I know you've been gone away from me a long time, but listen, baby, if you ever change your mind about leaving me behind, oh, bring it to me.
Geweldige live versie van Sam Cooke, Bring It On Home To Me, met dank aan Peter Koelewijn. Dankjewel ook voor het heel fijne gesprek. Alle info zetten we zo meteen op onze website radio1.be. Volgende week op verkiezingszondag praat ik met Livi Joris. Nog een heel fijne zondag.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be.